Welkom bij de Meer Business bij Bestaande Klanten podcast, waarbij we in gesprek gaan over duurzame omzetgroei door middel van klantbehoud. Dit keer hebben we Marcel Aldeweer te gast van KBNP. Welkom.
Dankjewel, IJssel. Dankjewel.
Kun je misschien iets meer over jezelf vertellen en ook over KBNP en jouw rol daarbinnen?
Ja, natuurlijk. Marcel Aldewereld, inmiddels 10 jaar partner bij KBNP. KBNP staat overigens voor Koenen, Baak en Partners. Ik ben een van de partners. We zijn in een organisatie met ongeveer 250, 260 man. Het fluctueert een beetje. En dat is een hele diverse zaken die we... waarbij we klanten en relaties helpen. Dat varieert van het helpen met mensendetachering tot en met het helpen om aanbestedingen met elkaar tot een goed einde te brengen. Het binnenhalen van mensen, het ontwikkelen van software. We hebben 2 kantoren in India, waar we met name software development doen. We zijn de oudste partner van Google in Europa. Daar doen we ook nog steeds mooie dingen mee, onder andere voor Ahold en voor andere grote bedrijven. Ik denk dat 60% van onze business ook ligt bij de overheid, waar we mooie applicaties ontwikkelen voor de provincie Limburg, voor provincie Zuid-Holland, voor een aantal andere gemeentes. We hebben een tak van sport waar we gemeentes helpen om het juiste zaaksysteem te selecteren en ook te implementeren, en ook helpen we die gemeentes bij het maken van de aanbesteding. Dat is een totaal onafhankelijk deel van KBNP. En zo zijn we met z'n allen bezig om meer waarde uit die informatie te halen, zou je kunnen zeggen. Mijn rol is commercieel directeur, min of meer over het geheel. Ik ben een van de weinige mensen die kan uitleggen dat er een soort synergie is tussen al die bedrijfsonderdelen. Daar ben ik trots op en dat draag ik ook heel graag uit. En ik probeer ook nieuwe mensen binnen ons bedrijf te coachen. En ook naar buiten toe de relatiemanagementactiviteiten vorm te geven. En we zijn als organisatie heel plat. Dus er wordt heel snel en direct met elkaar niet alleen gecommuniceerd, maar er worden ook beslissingen genomen. Kijk, je kunt altijd veel beter. En omdat die lijnen zo kort zijn, zijn de mensen eigenlijk volledig empowered om die dingen te doen waarvan ze denken dat ze goed zijn. Gaat het een keer mis, dan gaat het een keer mis. Maar laat ze maar lekker gaan. En gaan ze nou niet van tevoren al tegenhouden. Laat ze gewoon binnen hun eigen vakgebied die dingen doen waarvan ze denken dat ze ons geld opleveren. En op het moment dat iedereen denkt dat het zijn eigen portemonnee is, dan zie je dat het bedrijf daar wel bij floreert.
Ja, en je zei verschillende organisaties in. Jij bent dan commercieel overal verantwoordelijk. Binnen die organisaties, daar zitten dan weer losse sales eenheden?
Ja, in sommige zitten losse sales eenheden. We hebben ook een uitgeverij, IP, waar we een aantal bladen uitgeven. Daar zit niet echt sales op, daar zit wel advertentie, acquisitie op, wat we voor een deel uitbesteed hebben. We hebben een opleidingsinstituut, geo-opleidingen, dat al 75 jaar bestaat en waar we zo'n 2000 man in de B2B opleiden in allerlei richtingen, met name ook in die informatiehuishouding. En andere bedrijfsonderdelen die hebben hun eigen sales inderdaad. En we proberen dat eigenlijk allemaal op te vangen binnen HubSpot. Dat is het CRM-systeem dat wij sinds enige tijd gebruiken, waarbij we proberen al die bedrijfsonderdelen aan HubSpot te linken.
En wat betekent klantbehoud, churnreductie voor jullie in de praktijk? Hoe meet je dat?
Ja, dat meten, dat vind ik niet zo heel ingewikkeld. Want als je bovenop je business zit, dan kom je daar vanzelf al heel snel achter. Het gaat er bij ons om een beperkt aantal klanten. Niet over duizenden klanten, maar het gaat over tientallen klanten per bedrijfsonderdeel. Dan kun je dat makkelijk meten, want dat doe je eigenlijk elke keer in je sales funnel. Wij weten een aantal dingen. We weten dat we de meeste business doen bij onze bestaande klanten. Dus op het moment dat je bij die klanten kunt optimaliseren, dan weet je dat dat direct oplevert. Terwijl je moet gaan hunten en acquisitie moet gaan plegen bij prospects, dan kost dat ongelooflijk veel tijd en levert vaak niet het gewenste resultaat op. Dus klantbehoud is voor ons ongelooflijk belangrijk. En er zijn natuurlijk allerlei manieren om ook dat klantbehoud te continueren. Ik ben toch wel ook sterk LinkedIn georiënteerd, ISO, dat weet jij. Ja. Elke ochtend besteed ik minimaal toch wel 20 minuten om iedereen te feliciteren met zijn verjaardag, zeker met zijn promoties en switches van bedrijven. Ik denk dat dat helpt, omdat veel van die mensen dat voorbij zien komen en dan weer even geattenteerd worden op Aldewereld bij KBNP. ik meen ook op KBNP, als ons bedrijf mooie dingen doet en dat laat weten, dan gooi ik daar altijd een repost overheen, ook KBNP. En dat heeft inmiddels ook al wat aandacht gekregen. Dus dat is één ding dat je doet. Ik denk dat je ook klanten kunt behouden door aandacht. En die aandacht, dat kan op heel veel manieren. LinkedIn is misschien een vorm van aandacht voor relaties en voor prospects. Maar bijvoorbeeld, we zijn ook bekend om onze relatie-evenementen, KBNP. En die zijn soms sportief, maar die zijn ook vaak op het gebied van culturele zaken. We ondernemen veel tochtjes op de boot door de verschillende mooie steden die we in Nederland hebben. We gaan met klanten op stadstour. En dan proberen we een aantal zaken met elkaar te linken. We hebben natuurlijk ons golftoernooi. We sponsoren wat sportclubs. We hebben Dionne Voskamp. Dat is een bekende Nederlandse schaatster. Die sponsoren wij. We hebben klanten mee naartoe als zij gaat schaatsen. Bijvoorbeeld in Tiof in Heerenveen. Dus er zijn allerlei mooie dingen om met elkaar te doen. Of we nodigen klanten uit om met ons een evenement bij te wonen. Op cultureel gebied. Dat kan ook.
Ja. En de basis moet natuurlijk ook op orde zijn. Je dienstverlening moet natuurlijk top zijn.
Ja.
Leuk deze extra dingen om het zo te zeggen. Maar als je basis niet op orde is, wordt die heel lastig.
Ik denk ook dat klanttevredenheid, daar hebben we het natuurlijk met z'n allen over. Hè? Hoe tevreden is die klant? Ik heb altijd gezegd, een klagende klant is in ieder geval een klant die wil blijven. Anders zou die niet bij jou klagen. Dus die wil dat opgelost wordt. En op het moment dat je dat goed oplost, dan heb je ook klant behoud. Ik denk dat heel spannend is. En er zijn natuurlijk allerlei goede manieren om met klanten om te gaan. Wat wij ook doen, wat helpt, is dat we aan het begin van een klantrelatie die klant vragen of die klant het vervelend vindt om als referral op te treden. Nou, wat betekent dat concreet? Is dat we zeggen, wij gaan een oplossing voor je bouwen, of we gaan een oplossing voor je implementeren, of we gaan je helpen om zaken beter orde te krijgen. Vind je het dan vervelend om daar iets over te vertellen aan andere potentiële klanten, zodat zij weten dat we in ieder geval met een aantal tevreden klanten aan het werk zijn? Nou, dat, over het algemeen zijn ze dat. En wat we ook soms doen, en dat helpt ook in dat klantbehoud, denk ik, zo is dat we soms met elkaar, als we een project gaan beginnen en die klant heeft daar gedeeltelijk vertrouwen in, gedeeltelijk zit hij ook te hikken tegen het budget, dan heb ik wel eens de neiging om te zeggen, nou, dan voel ik me toch ondernemer genoeg om dat samen met jou te doen. Dus jij gaat nu een bepaalde oplossing naar jouw klanten brengen. Dat heeft een opbrengst. Wij gaan dat voor je ontwikkelen. Laten we dan dat gezamenlijk doen in een soort joint venture, waarbij we dan gaan kijken of het succesvol is. Dat ligt aan ons beiden. En dan delen we de winst. Nou, dat zijn hele nieuwe dingen waar de klant aan moet wennen, waar wij voor een deel ook aan moeten wennen. Ja. Want dat betekent dat wij onze mensen inzetten tegen kostprijs in principe. En dan gaan kijken of dat werkt. Maar het geeft wel heel veel vertrouwen aan de klantkant.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want dan is het echt samenwerken aan hun business.
Ja, absoluut. Absoluut.
Oh, mooi. En zijn er ook specifieke momenten in zo'n klantrelatie, bijvoorbeeld oplevering van een project of personeelswisselingen, waarop je extra scherp bent om inderdaad klantbehoud inderdaad op een gegeven moment ook gestalte te doen geven?
Ja, dat denk ik wel. Waar vaak spanning ontstaat, is de korte periode voor oplevering. En dat gaat dan met name ook over aanbestedingen die wij doen. Ik zit dan zelf vaak in de rol die behoort bij de stuurgroep. Dus een stuurgroep kijkt dan zeg maar vanuit de helikopter over het totale proces heen van de aanbesteding. Een aanbesteding die vaak een implementatietijd heeft van minimaal een jaar. En met name in die laatste periode, dan krijg je eigenlijk wel een bepaalde stress tussen de projectmanager aan de ene kant en de projectmanager aan de andere kant. En dan is het van allergrootste belang om daar evenwichtige stappen in te nemen en het verwachtingspatroon te matigen, maar wel de deadlines in de gaten te houden. Dus daar spelen we zeker een rol in. En ik denk dat de ervaring die je opgedaan hebt in de loop der jaren helpt om die rol op een juiste manier uit te spelen naar de twee kanten toe. Hè? Dus beide zijn erop uit om die leverdatum te halen. Aanbestedingen gaan altijd over grote organisaties. Binnen die grote organisatie is bekend dat een bepaalde deadline geldt voor de livegang. Als dat niet gehaald wordt, dan gaat alles op rood. He, dus het is van het grootste belang om daar naartoe te werken. En dat merk je een maand van tevoren. En dan moet je op basis van je ervaring soms draconische maatregelen nemen. Om ervoor te zorgen dat ook die opleverdatum gerealiseerd wordt. Ja. Ja,
wat ik persoonlijk altijd wel een spannend moment vind. Als op een gegeven moment een key contactpersoon weggaat bij het bedrijf. Ja. Of dat, en er komt iemand nieuws. Hoe ga je daarmee om?
Nou ja, dat is heel moeilijk. Hè. Je werkt vaak in een opdracht, je werkt aan twee kanten. Dus je hebt het team aan onze kant dat helpt en de klant helpt om dat project op te leveren. En je hebt een team aan de andere kant, aan de klantkant. En wat je soms wel ziet is dat met name ook aan die klantkant mensen wegvallen die een prominente rol in het proces hebben. En daar heb je natuurlijk relatief weinig invloed op. He, want wij kunnen moeilijk mensen aannemen die werkzaamheden overnemen. Dat moet echt gebeuren aan de kant van. Maar dan kun je de projectmanager aan die kant wel mee helpen en ondersteunen. Door misschien bepaalde taken aan onze kant op te pakken die normaal aan hun kant zouden zitten. Dus het, daarin geldt met name hoe flexibel kun je opstellen. He, en daar moet je denk ik met name creatief in zijn. En dat is geen scenario dat je van tevoren door kunt nemen.
Nee. Dat snap ik. Nou, je hebt veel ervaring, HubSpot zijn je al. Wat zijn voor jou rode vlaggetjes waarvan je zegt, joh, als ik dat zie, dan, wacht even, nu moet ik oppassen, want anders gaat de klant afhaken.
Ja, kijk, wat ik wel moeilijk vind, en ik ben natuurlijk een beetje van de, ik ben zeker van de oude garde. Als ik vroeger mensen belde die de telefoon niet opnamen, dan werd ik vaak door die klanten teruggebeld. En dat gebeurt niet meer. Of nauwelijks. En daar moet ik echt aan wennen. En ik weet niet of dat te maken heeft met mijn persoonlijkheid. Maar ik denk het niet hoor. Want ik hoor dat van anderen ook. Dat de sense of urgency voor veel mensen om je terug te bellen. Die is er vaak niet. Dus is het wel moeilijk om dat rode vlaggetje. Om dat op het juiste moment te herkennen. Want op het moment dat ik merk. En kijk je. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik verneem van een andere partij dat een klant van ons wellicht ook aan het kijken is bij een concurrent van ons. Want die waren elkaar tegengekomen op een workshop. Dan ga ik toch wel met een gestrekt been erin. Want op dat moment heb ik niet zoveel te verliezen. Dus dan ga ik toch contact opnemen met die klant om te vragen. God, ik verneem dit van buiten. Is er iets dat ik op dit moment voor jou kan betekenen om ervoor te zorgen dat je bij ons klant blijft? Ik denk dat je in dat soort zaken moet je gewoon 1 met een gestrekt been en 2 ongelooflijk transparant zijn. Dat is dan de enige manier om het te redden. Dus dat is wel het rode vlaggetje dat je dan voorbij ziet komen. En op het moment dat je voldoende relaties hebt in de business, dan komen die signalen op die manier vaak op je af.
Ja, gebruik je ook data of feedback in jullie proces om dit allemaal te monitoren?
Ja, we zijn daar druk mee bezig. HubSpot is natuurlijk ook wel bij uitstek een CRM-systeem dat je de mogelijkheid geeft om die data te gebruiken. Daar zit allerlei mooie nieuwe tooling op. Wij proberen ook te begrijpen hoe die tooling voor ons zou kunnen werken. Dat is nog niet zo makkelijk. Dan heb je het over tooling als Uberfox. Dat zegt jou niet zoveel, maar dat zegt mij inmiddels wat minder. Dat is de mogelijkheid om vanuit LinkedIn profielen te maken die dan weer gebruikt kunnen worden om contacten te leggen. We proberen heel intensief gebruiken we die data nog niet, maar we gebruiken wel AI om ervoor te zorgen dat we die data op een goede manier kunnen doorgronden.
Ja, precies. En heb je ook een soort klanttevredenheidsmeting, feedback om daar wat informatie op te halen?
Ja, zeker. En wat ik ook nog wilde zeggen, dat ik persoonlijk denk dat klanttevredenheid begint bij medewerkerstevredenheid. Dat is mijn heilige overtuiging. Dus op het moment dat onze mensen tevreden zijn met datgene wat ze voor ons bij de klant aan tafel kunnen doen, dan zul je merken dat die klant uiteindelijk daar ook tevreden over is, want dan blijft het ook een beetje mensenbusiness. We proberen we hebben een soort proces ook bij onze grote klanten waar we om de zoveel tijd een review doen met de directie van de klant. Om te kijken of we zitten op het juiste spoor. Kijk, zo'n review heeft meerdere doelstellingen. 1, is de klant tevreden? Uitermate belangrijk. Waar kunnen we een en ander verbeteren? Wat zijn de toekomstplannen van die klant? Want je mag dan eigenlijk ook nog wel een beetje acquisitie doen, want toekomstplannen betekent vaak ook extra werk voor ons. Vinden we fijn om dat van tevoren te weten, want daar zijn we er ook in betrokken. En drie, gaan wij ook vertellen aan de klant in een soort non-disclosure situatie wat onze plannen zijn met betrekking tot ontwikkelingen binnen KWNP en welk effect die toekomstverwachtingen en plannen hebben op ook het werk bij die relatie. En op het moment dat je dat vertrouwen meegeeft en zegt van we nemen jullie in vertrouwen, dit is welke kant wij strategisch op willen gaan, en je vraagt aan die klant of die daarmee in de toekomst kan leven, dan geef je ook een stuk vertrouwen mee.
En naar de toekomst. Het is natuurlijk heel veel AI op dit moment. Ja. Zie je de rol van klantbehoud daardoor ook veranderen de komende tijd?
Nee, ik denk dat de hele wereld op zijn kop gaat. Op een gigantische manier. Ja. Ik vertelde jou dat eerder dat ik bij een zakelijke bijeenkomst van Coolblue aanwezig was. Waar heel goed werd gememoreerd op welke manier het nu gebruikt wordt, maar ook waar we het in de toekomst voor kunnen gebruiken. En ik denk dat klantacquisitie straks zonder mensen zou kunnen. En heb ik het over acquisitie, hè? Dus hoe maak je van een prospect een klant? Dat is natuurlijk heel belangrijk, maar hoe hou je ook die klant tevreden? Dat zou wel eens kunnen betekenen dat je alleen maar in escalaties nog met mensen te maken hebt, maar dat je in de normale doorgang van klant en leverancier, dat die relatie gemanaged wordt door AI. En alleen in escalatie dat we daar nog mensen bij te passen komen. Ja. Oh ja, ik zie dat landschap gigantisch veranderen.
Ja, dat verwacht ik ook wel. Dat verwacht ik ook zeker. Nou, ik kom bij mijn laatste vraag. Stel een salesmanager of een ondernemer luistert naar deze podcast. Wat is nou jouw volgens het allerbelangrijkste wat je nog moet doen als je churn wil aanpakken?
Luisteren. Dus wat ik gemerkt heb is dat we, kijk, als sales zijn we natuurlijk ongelooflijk sales driven. We zijn eager, we willen scoren, we leven van offertes, we leven van het binnenhalen van opdrachten. Maar wat we aan het begin vaak nog steeds vergeten te doen is om te luisteren. Ik had een bijeenkomst, een workshop. En daar na een korte introductie van alle aanwezigen, we waren met een man of 12, mochten we een elevator pitch doen wat wij deden. Maar wat de presentator vergeten was te doen is om te vragen, wat is nou jouw verwachtingspatroon? Wat wil je meenemen uit deze bijeenkomst? Wat wil je meenemen? Want je bent hier om een reden, je hebt ook betaald om hier aanwezig te zijn, we nemen aan dat je... En dat vergat hij. Dus toen kwam zijn verhaal. En dat was eigenlijk alleen maar zenden en niet meer ontvangen. Ik denk dat we daar, en elke keer weer opnieuw ISO, denk ik dat we daar het veel beter kunnen doen. Luister nou naar die klant en bereid je goed voor. Als je aan tafel gaat bij die klant, zorg dat je weet hoe zijn website eruit ziet. Zorg dat je weet of die op zoek is naar mensen. Zorg dat je weet wat zijn strategische invulling is van de toekomst. Dat haal je zo makkelijk uit alle social media websites en dergelijke. Zorg dat je weet met wie je aan tafel zit. Is het iemand die een functie heeft? Een belangrijke functie waar hij ook budget voor heeft. En probeer dan te luisteren en te begrijpen waar de business van die klant om draait. Want op het moment dat je weet hoe die business van die klant in elkaar zit, dan weet je ook op welke manier je effectief oplossingen aan kunt bieden die het voor hem nog interessanter maken in de toekomst. Nou, dat is eigenlijk wat ik mee wil geven. En zorg dat je een hele platte organisatie hebt waarbij iedereen empowered is om die dingen te doen waarvan ze denken dat ze goed zijn voor het bedrijf en voor de klant.
Dat laatste is wel interessant. We hadden nog een vraag. Hoe empower dat ze dus snel kunnen schakelen met de klant als er een probleem zit?
Ja, niet wachten. Kijk, ook in mijn organisatie zijn er mensen die gewoon zich vrij voelen om bepaalde zaken met klanten te bespreken met betrekking tot de ontwikkeling van zaken. Dan hoeven ze niet mij te gaan bellen om te vragen of we dat zouden kunnen. Gewoon doen. Gewoon doorpakken. En als we het niet hebben, gaan we het wel ontwikkelen.
Leuk. Nou, bedanken voor de podcast.
Ja, heel graag gedaan.
Voor je openheid en je eerlijkheid en je transparantie met hoe jij je tegenaan kijkt. Dankjewel.
Graag gedaan, IJssel.
Dank voor het luisteren naar de podcast Meer Business uit Bestaande Klanten. Wil je geen aflevering missen? Abonneer dan op dit kanaal. Onthoud, meer business zit vaak in je bestaande klanten. Je moet alleen de sleutel weten te vinden.